Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus, de derde zondag afdeling. Heidelbergse Catechismus, zondag 3. Daar vraagt de onderwijzer in de zesde vraag: heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? En die antwoord daarop: nee, hij, maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte lief hebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Vraag 7, van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen? En die antwoord erop: uit de vallende ongehoorzaamheid onze eerste voorouders, Adam en Eva in het paradijs, waar onze natuur al zo is verdorven geworden dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. Vraag 8, maar zijn wij al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? En die antwoord daarop: ja, wij, tenzij dan dat wij door de geest Gods wedergeboren worden. Tot zover. Schrijven wij boven deze zondagafdeling de wortel van de zonde. En letten in de eerste plaats op hoe het was. In de tweede plaats hoe het werd. En in de derde plaats hoe het is. De wortel van de zonde. Wij letten op hoe het was, hoe het werd en hoe het is. Het is waar dat de Heidelbergse Catechismus niet zoveel zondagafdelingen wijdt aan het stuk der ellende, van des mensen ellende. Maar de wijze waarop de Heidelbergse Catechismus dit doet, is van zulke indringende kracht, dat in die enkele zondagafdelingen die er gewijd worden aan onze ellende, van des mensen ellende, hebben wij gehoord, dat er ook niet veel meer overblijft aan onze zijde om op te hopen, om ons aan vast te klampen of om onszelf te redden. De Heidelberger graaft in het woord van God tot in de diepste fundamenten. Uit dat woord van God gaat hij ons aantonen hoe het met ons is. En dat woord van God is alleen de waarheid. Het is de duivel er altijd om te doen geweest om het woord des Heren in diskrediet te brengen. Vroeger en nu ook. Wij spreken wel in deze tijd van de bijzondere moeite en zorgen ook op dat terrein. Dat het geopenbaarde woord des Heren gelijkgesteld wordt met een zaag of met een mythe. En dat wij die zoveel wijzer zijn het toch eigenlijk wel beter weten. Het is ook inderdaad een openbaring in deze tijd. Maar als we maar niet vergeten dat de mens, die is altijd tegen God gericht geweest. De dwaas zegt in zijn hart: er is geen God. Zij verderven het. Zij maken het gruwelijk. Zij bedrijven onrecht. Want die dwaas waarvan wij gezongen hebben in Psalm 49, nu zoveel duizenden jaren geleden, die leefde toen ook en die leeft nu ook. Met dit verschil, dat in het einde der dagen het oordeel van de verharding, hoe langer hoe meer, zich meester maakt en zich uitstort over het menselijk geslacht. En hij vrijuit alles zegt wat hem in het hart en op de lippen komt. En dat hij het schepsel eert boven de schepper die te prijzen is tot in eeuwigheid. Och, als we naar die gangen en wegen en woorden zouden luisteren, dan heeft het niet veel zin meer om nog over zondag 3 te spreken met elkaar. Want dan hebben die wijze mannen al lang uitgemaakt dat het helemaal niet zo is. Natuurlijk, er is al wat gebeurd, zeker wel. Maar dat verhaal wat hier aan de orde komt, de schepping van de mens die zo goed geweest is, en die verdorven aard des mens om die terug te herleiden tot het paradijs, en die algemene verdorvenheid en algehele verdorvenheid van het schepsel. Nee, dat wil er niet meer in. Want wij weten nu dat we ontstaan zijn. Hoe, dat weet eigenlijk nog niemand, maar we zijn ontstaan. Ik kan er niets aan doen dat ik er wel eens een beetje bespottelijk over spreek. Dat moet u mij niet kwalijk nemen. Het is erg genoeg. Maar soms past geen ander wapen dan om er over te spreken in de zin van de ironie. Waarom? Omdat men zich niet schroomt om wat de apostel zegt. Door het geloof verstaan wij dat God de wereld door het woord overlang heeft toebereid, zonder meer aan de kant te schuiven. En dat terug te brengen tot het wereldbeeld dat de apostel Paulus had. En zo is het einde zoek. Zo is er geen uitkomst. Zo kunnen wij ook nooit weten wat waar is en wat niet waar is. Gaat u maar zitten, mevrouw. We zijn aan zondag 3 bezig van de Heidelbergse catechismus. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Goed, u voelt wel dat de kerk des Heren, dat waar het woord is en komt, dat wij ons niet gelegen moeten laten liggen aan al die dwaze standpunten van de mens en van onszelf. Dat wij moeten bedenken, die hersens, dat beetje snot wat de mens in zijn hoofd heeft, waarmee hij zoveel heeft bereikt door Gods gave. De mens die nergens meer van opkijkt, ook niet als hij uit een kastje ziet hoe iemand in Amerika spreekt, vindt hij allemaal gewoon al. Die kleine mens, wat kan hij nu weten, wat kan hij nu zeggen, vergeleken bij de allerhoogste majesteit van God, voelt u, wanneer onze reden, ons verstand, dat wij menen te hebben, dat verduistert verstand, onze leidsdraad, onze leidsman wordt, ach, dan zijn wij onszelf tot een God. En nu gaat de Heidelberger dat oude boek op het woord gegrond, dat ook steeds weer nieuw is, gaat zoeken en gaat ons aanwijzen de wortel van de zonde. Waar komt het vandaan? Wat is nog de oorsprong van dat alles? Er is al zoveel over gedacht en over geschreven. In welk verband staat God de schepper tot de zonde? En ik moet zeggen, daar zijn vragen die door ons nooit zijn op te lossen. Wij mogen niet verder spreken dan het woord ons spreekt. Maar wat het woord er ons van zegt, is genoegzaam om in de handen van de Heilige Geest ons te overtuigen. Het gaat toch immers om het geloof dat hij werkt in de harten. Wij kunnen het niet houden, dat was de laatste vraag, wat God gebiedt, liefde tot God en tot de naaste. En we hebben gehoord het tegendeel van nature geneigd, God en de naaste te haten, dat is heel wat anders. Het is ergens, zou je zeggen, een beetje logisch dat de man nu gaat vragen, heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen aan de leerling? Dat hij wil zeggen, jongens, man, vrouw, heb je daar wel eens over gedacht? Want we hebben gehoord dat we volkomen fout zijn aan alle kanten. Zonde, haat tegen God. En we hebben ook gehoord dat dat niet in de uitleving iedere dag boven het dak uitspringt. Dat is niet dankzij ons, maar het is ondanks onze hatelijke aard dat God er nog een gebit en een toom aan zet. Dat de Heer het remt en ontzettend veel gedachten kwaad smoort in beginstadium. Maar dat hoeven we niet op onze rekening te schuiven, alsof wij toch niet zo slecht zouden zijn. Nee, als daarover loopt, denk ik wel eens, als de Heere God toch alle remmen weg zou nemen. Hij zou zich werkelijk terugtrekken. Dan zou deze aarde in de kortste tijd geheel en al veranderd zijn in een hel. Het is nu al erg, maar dan zouden we zien de mens in zijn ware gedaante. Zijn tegenstand tegen God en de naaste. Onmogelijk. Nu dan, heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Ja, uit de mens gezien hoor, uit de gevallen mens gezien, en dat zijn wij. Dan zeg je, ja, dan ligt die vraag voor de hand. Dat de mens gaat denken, dat hij zegt, hoe komt dat dan allemaal dat het zo is? Daarom, als je zo door mag denken, dan zeg je, dat is ook een teken van de gevallen mens. Dat hij durft te vragen, heeft God het soms gedaan? Heeft God mij zo gemaakt? Heeft de Heere dat zo gedaan? O, het goed van de Heere, als de Heere ons wat geeft, als het voor de wind gaat, dan moet je ze ook merken in het leven, dan kunnen we aardig zeggen, de Heer is zo goed voor ons. Dat hebben we niet verdiend. Maar ik weet niet of dat je wel eens een mens meegemaakt hebt waar klappen vielen. De een na de ander. En dat je de storm zag groeien. Totdat tenslotte de uitbarsting kwam. God die me dat doet. Waarom doet God dit? Waarom doet hij dat? Waarom? En ja, het kan ook zijn dat hij zijn vuist balt tegen de hemel. En dat hij God vloekt. Oh, dat is zo wonderlijk. De mens keert zich tegen God. Hij keert zich tegen de schepper. Het is alsof hij ten einde van alles uitbreekt en zegt, weg met God. Heeft God het gedaan, boos en verkeerd geschapen? Ja, toch stelt de Heidelberger de vraag wel aan de orde. Dat geeft niet, mag gerust voor de dag komen. Hoe erg ook, hoe diep we ook gevallen zijn. Want de Heidelberger die zal alles ons op grond van het woord voorhouden hoe het is. Boos, wat is dat? Boos, dat betekent in dit geval, ja. Als iets helemaal, maar dat is natuurlijk een verkeerd taalgebruik, maar ik heb bij de vorige behandeling jaren geleden, schiet me dat toch weer in de gedachten, als je eraan bezig bent. Maar als je het dichtste bij de werkelijkheid zou komen, willen komen, dan zou je moeten zeggen, een rotte appel. Begrijp je? Daar ligt een appel. Je ziet aan de buitenkant misschien wat, maar nog niet alles. Je maakt hem open. En je zegt, bah, dat ding is helemaal rot. Slecht. Boos. Ja, het kan aan de buitenkant nog wel wat lijken hoor. Maar toch, hij is slecht. Hij is niet eetbaar meer. Hij is niet goed. En verkeerd. Verdraaid. Wat wil dat hier zeggen? Nou, boos, dat duidt die binnenkant van die appel aan. En verkeerd. Nou laat ik dat ook trachten met een beeld duidelijk te maken, hoewel het niet helemaal verantwoord is, maar om het u wat dichterbij te brengen. Hij ziet er van buiten aardig uit, je zet er je tanden in en opeens spuug je hem uit. Bah, dat is een verkeerde. Dat is een verkeerde. Of als je nog even langer wacht, dan zeg je, hé, wat ruikt dat hier akelig, wat is dat? Oh, daar ligt zeker een appeldiertje. Zo, dat wil zeggen, boos, dat wil hier zeggen, innerlijk onbetrouwbaar, innerlijk boos. Het gehalte deugt niet. Verkeerd wil zeggen, verdraaid. Ook zich naar buiten openbarend als boos zijnde van binnen. Door mijn daden. Door de lucht die ik verspreid. Daardoor boos en verkeerd. Daar wordt hierin aangewezen de totale mens in zijn innerlijk en in zijn werkingen en bewegingen aan de buitenkant, wat hij zo leeft op de aarde. Ja, boos en verkeerd. Ik wil altijd steeds graag ook de toepassing. De toepassing is heel de prediking, het woord van God. Maar zeg eens eerlijk, heb je dat wel geloofd in je leven? Boos en verkeerd. Want het is mijn ervaring, zolang het gaat over de boosheid en de verkeerdheid van de ander, dat ik zeg, oh ja, dat had ik al eerder gedacht. Die vent deugt niet. Die vrouw deugt niet. Die jongen deugde niet. Die was nog maar klein, toen had hij al van die streken. Maar het is mijn ervaring, als het wat dichterbij kwam, ik boos en verkeerd. Ja, maar wat is... Voelt u wat ik bedoel? Dat wij boos en verkeerd zijn, dat hangt samen met het geloof. Van vraag 1, wat is uw enige troost beiden in leven en sterven? Houd daar rekening mee. Dat wil niet zeggen wat iedereen zegt. Och ja, een mens is toch zo rot en een mens is toch zo slecht en een mens... Nee. Nee, want die dit gelooft, die loopt daar niet mee te koop. Ik ben zo rot, ik ben zo dit, ik ben zo dat. Helemaal niet. Maar die gelooft het. Die gelooft het, omdat hij weet, God heeft mij goed gemaakt. En omdat hij weet, daar is een enige zoon die zichzelf in vlees en bloed geopenbaard heeft. Die heilig was. Die is tot uiterste schande en verlating gebracht. Dat was ik waard. Dat was ik waard. Zulk een vlees was ik nu. Zo boos en verkeerd dat God niet rusten kon. Of het moet uit het midden zijn weggedaan. Aan het kruis, weg met hem in de dood. Daar moet je om denken. Want het is heel mode, vooral onder ons godsdienstige mensen. Is heel gewoon, valt het helemaal niet op. Als iemand zegt, wat zijn we toch eigenlijk voor mensen. En dan denkt de een, ja, ik heb vandaag toch ook nog dit gedaan. En de ander denkt, ja. Maar ondertussen blijven we onszelf toch wel handhaven. Daar moet u maar aan denken. Want ik wil dat niet wezen. Ik kan dat niet wezen eigenlijk. Wat ik ben. Dat is de eenvoudige waarheid. Ik kan maar niet wezen wat ik ben. Dat is zo typisch, als je ogen daarvoor geopend wordt, dan zie je dat hele leven, dat werk van de Heilige Geest, als één voortdurende strijd. God wil mij aan de werkelijkheid bekendmaken door zijn geest en woord. En ik ben maar bezig om mij tegen die werkelijkheid te verzetten. Ja, ik wil wel zondaar zijn, tot op zekere hoogte. Ik wil wel boos en verkeerd bekennen te zijn, maar altijd maar. Daarom Het is geen kleine zaak als de tollenaar naar de tempel vlucht en van verre staande zegt: O God, wees mij de zonde genadig. Dat is geen kleine zaak dat hij van armoe bij God terecht komt als een alles verloren hebben mens. Dat is geen kleinigheid. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Nee, God schiep de mens niet als een kudde dier. God schiep de mens niet als een halve aap. God schiep de mens. Heeft hij, wiens naam God hoogstwaarschijnlijk is afgeleid van het woordje goed, heeft hij ons zo boos en verkeerd geschapen? En dan komt het antwoord. Hoe het was onze eerste gedachte. Nee, hij! Er zit kracht achter. Want hier is een onderwijzer aan het woord. Hier is het woord van God aan het woord. Hier gaat het niet over onze complimenten, wat wij ervan denken, hoe het eventueel geweest zou kunnen zijn. Nee! Helemaal niet. Zonder bedenken. Dat doet het geloof. Dat zegt amen op Gods woord. Want het geloof dat ziet geen achterdeurtjes meer. Dat zien wij. De mens probeert er altijd tussenuit te kruipen op de een of andere wijze. Van de kleine tot de grote. Van de professor tot de domste mens. Er tussenuit te kruipen. Maar het woord is in alles rechtlijnig. En dat zegt zo in één keer, meen hij, alsof het zeggen wil, bedaar, o zondaar, de hand op de mond. God zo boos ons geschapen en verkeerd? Meen hij. Zalig is de mens die zo in het leven gevangen wordt door het nee hij en door het ja hij. Want het leven van de mens zit vol met ja maar en het zit vol met allerlei dingen, alle kanten. Hij kan niet meer in dat rechte van het woord leven. Maar gelukkig is de mens die telkens weer het onderwijs van God, van zijn woord mag krijgen. In het nee hij en het ja hij. Maar niet in onze, maar als. Nee, dat hoort bij mij, bij ons thuis. Maar niet bij de Heere. Nee hij, zegt de onderwijzer. Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. God heeft de mens goed. Wat betekent dat? Betekent gaaf. Dat is de tegenstelling van dat eerste. Boos. God heeft de mens gaaf geschapen. Het was goed. Het was geen wormstekige appel. Het was geen giftige boom. Nee. Maar het was in alle delen goed. En naar zijn evenbeeld geschapen. God schiep de mens in zijn beeld. Naar zijn gelijkheid. Dat betekent niet dat wij kleine goden geweest zijn. Ik heb dat wel eens trachten uit te leggen. Ik was altijd bang dat het misschien te moeilijk is. Want er is veel over gestreden over het beeld Gods wat dat inhoudt. Ik heb het u altijd zo getracht te verklaren, het beeld Gods. Dat wil niet zeggen dat de Heer als het ware een kleine God maakt. Dat hij in die zin beeld Gods is. Dat de Heer een prototype maakt van zichzelf in het klein. Want dan zouden wij kleine goden geweest zijn. En zo is het niet in die zin. Nee. Hij was de schepper. Wij het schepsel. Hij was God. En niet wij. Als het daar staat naar zijn beeld, want dat is ons voorgelezen en God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Dan moeten wij dat zo verstaan. God schiep iets goeds wat overeenkomst had met hem. Zijn deugden, want immers zijn beeld, dat is zijn deugden, zijn licht, wat uit zijn goddelijk wezen schijnt. Daarin is het leven, in hetzelfde was het leven, en het leven was het licht, en het was het leven der mensen, zegt Johannes. Dat was het leven der mensen. Wat was dan ons leven? Dat wij zo geschapen waren, niet dat we alleen maar spiegels waren, waarin God stralen liet terugkaatsen, nee. Maar dat wij als het ware Gods lichtstralen konden absorberen. Dat wij ons leven hadden in hem. Zo schiep hij ons. Dat wat de zuurstof is voor onze longen, het water voor de vis, dat was God voor ons. We haalden in hem adem. En daarom hadden we ook geestelijk gezien longen gekregen. Die adem konden halen in hem. En wilden halen uit hem. God schiep de mens goed en naar zijn evenbeeld. In dat beeld was zijn leven. Naar dat beeld was het. Opdat hij zou kunnen uitademen wat God hem inademde. Ach, de Heidelberger geeft ook een verklaring. En na zijn eeuw, dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. De kinderen op de catechisatie leren dat het beeld Gods bestond in kennis, gerechtigheid en heiligheid. Hier wordt alleen genoemd gerechtigheid en heiligheid. Dat impliceert ook de kennis. Maar laten we het oude woord aanhouden even. Kennis, gerechtigheid en heiligheid. Want het vervolg spreekt ook over het kennen van God de Heer. Wat is kennen? Komen we nog even op terug. Gerechtigheid. In de rechte verhouding tot de Heere staan. Op de juiste plaats staan. De juiste staat voor God innemen. Een staat van rechtheid, zeggen wij wel. Zo staan waar God ons neergezet had. In zijn licht. In zijn armen. In zijn goddelijke wijsheid. In zijn liefde. Gerechtigheid. Dat wil zeggen, er is een correspondentie. Op dezelfde golflengte. Gerechtigheid. Dat is, ik sta op de plaats waar God mij neergezet heeft. En heiligheid. Ik beantwoord aan die rechte staat. Ik beantwoord eraan. In mijn doen, in mijn laten, in mijn opstaan, in mijn nederliggen, in mijn ogen, in mijn oren, in mijn handen en mijn voeten. Ik beantwoord eraan, aan die rechte staat. Ik beantwoord eraan in heiligheid. Heilig. Door God afgezonderd tot zijn dienst bereid. Ik beantwoord eraan, ik sta goed en ik zing mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw lof en dienst bereid. Ik zal zingen voor de Heer, ja, psalm zingen voor de Allerhoogste. Dat is ons voorgelezen, zo heeft de Heere God ons nu geschapen. Dat was ons leven, dat was ons licht, dat was alles. Immers, wij waren ook het pronkstuk, zegt men wel, van zijn vingeren. God schiep ten laatste de mens. Die schiep hij. En die mens was zo goed. Dat God de zevende dag, en dat is de blijdschap van zijn rust, als het ware leeft, deelt in de verlustiging van het aanschouwen van het werk van zijn handen. God zag alles wat hij gemaakt had en tenslotte staat daar de mens, het is zeer goed. Nu kan God rusten in die zin, hij mag zich verblijden. Hij verblijdt zich in al zijn werken. Want het beantwoord aan zijn doel en aan zijn eer in ware gerechtigheid en heiligheid. Waar? Niet een toegerekende gerechtigheid in dit geval, een gerechtigheid die ons deel was, die God ons gaf. Heilig, niet verdraaid, niet verkeerd, niet sluw, harmonieus. Het sprak ons alles een taal en wij spraken ook de taal van zijn goddelijke wijsheid. Hoe het was, kunt u indenken dat je zegt moet, daar kunnen wij toch geen begrip meer van krijgen. Wij afgestompte zondaren, door de zonde, vertroebeld in ons denken, in ons voelen, in alles afgestompt. En waartoe schiet God ons? Hoe was het dan? Opdat hij God zijn schepper recht kende. Jazeker. Daartoe is de mens gemaakt. Opdat hij God zijn schepper recht kende. God heeft immers alles gevraagd om zijn zelfswil. Hij heeft het toch alles gemaakt naar zijn en tot zijn eer. Opdat zijn lof zou weer klinken uit het werk zijner handen. Opdat alles hem zou prijzen en tot hem wederkeren. Hij is de fontein van alle goeds. Als een eeuwige beweging, een eeuwige vloed. In en tot hem. Opdat hij God zijn schepper recht kennen. Daar was Adam en Eva profeet en profetes. Daar was het verstand door God gegeven. Bezig. En gesteld om steeds meer en steeds dieper te overdenken en te schouwen in de wonderen van zijn hand. Daar was het verstand om God te kennen. Daar was verstand om in alle schepselen, de kleine en de grote, vol verwondering neer te knielen en te getuigen. O God, gij zijt wijs. In al uw werken, gij hebt ze geschapen, door uw hand zijn ze en bewegen zij. Kennis, daar was het hoofd bij ingeschakeld, daar was het hoofd op aangelegd, daar was het hoofd toe in staat gesteld van de mens, om de Heere recht te kennen, van dag tot dag voor te varen, was geen stilstaan in het paradijs. Nee, het was iets een statisch leven in die zin, onbewegelijk, op zichzelf draaiende. Nee, maar in dat leven, daar was de eeuw gelegd, daar was de voortgang ingelegd. Om steeds daarin meer te ontdekken, meer te bewonderen, meer te zingen. Profeet, God kennen, hem van harte lief hebben. Dat staat er ook. Hem van harte lief hebben. Daar zie je Adam en Eva als priester en priesteres. Om als een levend dankoffer zichzelf aan de Heere op te offeren en geheel aan hem te geven. Altijd. Natuurlijk geen offer, geen schuldoffer, geen zoenoffer, maar een dankoffer. Ik zal u, o God, mijn dank betalen. In alles. Priesterdienst, ook in het paradijs. Liefdedienst. Liefde van geheeler harte. Alles tot hem terugbrengen en hem aanbieden. Zo was het. Wat onuitsprekelijk groot. Wat onbevattelijk voor ons verdorven begrip. Ons egoïstisch bestaan. Dat daar twee mensen waren die priesterdienst mochten verrichten met het hart. En zich geheel gewillig aan hem overgeven. Aan hem toevertrouwen. Hem alleen leven. Hem alleen lieven. Hem alleen loven. En met hem in de eeuwige zaligheid leven zou. Dit roept het beeld op van de troon. Om met hem te leven, te regeren. Om met hem op zijn, in zijn troon gevonden. Met hem het ganse scheppingswerk te doorschouwen. En met een kroon van Gods wegen gekroond. Van hem te ontvangen eer en heerlijkheid. Die koningsheerschappij kwam reeds uit in het paradijs. God legde alles onder hun voeten. Schapen en ossen. Gevogelte des hemels, de dieren des velds. Hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Hoe groot. Wat hebt ge de mens hoog bevoorrecht en een hoge plaats gegeven. Toch geen ander schepsel in te nemen. Profeet, priester en koning. Om hem in dat drievoudig, dat ene grote ambt, om hem daarin eeuwig te loven en te prijzen. Hem te eren. Waar is schepsels hoogst geluk in gelegen? Dat hij God zijn schepperrecht kennen, hem eren, hem beminnen, hem prijzen, hem liefhebben van ganser harten, van ganser gemoeden. Niet als een plicht, niet als een opgedrongen zaak. Niet als een principe van mij, ik moet dat doen of ik ben dat verschuldigd. Maar als een heilige van zelfsprekendheid beantwoorden aan het doel. Waartoe de schepper mij schiep. Dat was het. Met een paar zwakke woorden die de werkelijkheid nog niet kunnen benaderen. Het is het woord dat er ons over in ligt. Hoe Adam en Eva in het paradijs gesteld waren. Hoe ze daar leefden. Hoe ze daar wandelden. Hoe ze daar handelden. Vrijwillig. Met een vrijwillig hart achter hem aan. Op hem ziende. Geen dood. Geen ziekte. Geen rouw. Was hun deel. Maar zaligheid en vrede die naar nog grotere zaligheid zou heen leiden. Daarvan getuigde de boom des levens. Ik wilde bij iedere vraag en antwoord tegelijk verbinden onze tweede gedachte, hoe het werd. God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen, in ware gerechtigheid en heiligheid. Maar ik ken hem niet meer. Een ziel aan het stof gekluisterd, beseft Gods daden niet. Geen dwaas weet wat hij ziet, zijn oordeel is verduisterd. U zegt misschien, zo ver zijn we nog niet met de Heidelbergen. Neem me niet kwalijk dat ik het toch direct eraan verbind. Waar is uw gerechtigheid? Waar is uw kennis? Waar we dat eerst, uw kennis van God. God die zegt, een wijze beroemen zich niet in zijn wijsheid. Een sterke beroemen zich niet in zijn sterkheid. Maar die zich beroemen, beroemen zich daarin dat hij mij kent. Hem kennen, mijn schepper. En God zegt, een os kent zijn bezitter. Een ezel de kribbe zijn heren. Maar mijn volk kent mij niet. Israël heeft geen kennis. Zo is het geworden. Door de ongehoorzaamheid en de val onze eerste voorouders. Geen profeet meer. Geen kenner meer van God. Ik heb wel eens gedacht, ik geloof dat de heidenen nog meer religieus gevoel hebben dan wij. Of dan ik. Die zien bij de wonderen van Gods schepping nog op naar een almachtige schepper. Ik weet niet of wij het ook nog zouden doen. Een opperwezen. Ik weet het niet of we er ooit aan zouden denken. Onze bestemming, ons doel, de zin van ons leven. Want naarmate het weten, het onverlichte weten van de mens voortschrijdt, stond ook dat steeds verder af. Steeds minder. Wordt met hem. Profeten, waar zijn wij dan gebleven? Om als profeten God te kennen en in hem ons verstand te verliezen. Waar zijn de profeten? Hebt u het geloofd in uw leven, u en ik? Ik ben van het spoor afgegaan. Ik ben geen profeet meer. Ik ben geen profeet. Ik doe wel alsof. Maar het is een karikatuur geworden. Een karikatuurambtsdrager. Een karikatuurprofeet. Het gaat nu even over wat wij in Adam geworden zijn. Door de zonde. Oh ja, de mens laat zich wel heel wat voorstaan. De sfeer, de plechtigheid, het indrukwekkende. Maar God in de hemel, wat zal hij denken? Hij zegt ter plaatse des gericht, al daar is goddeloosheid. God staat op in de vergadering der goden. Hij oordeelt het aardrijk rechtvaardig. Ik heb wel gezegd, gij zijt goden. Nochtans zult ge sterven als een mens. Profetisch ambt. Oh, het is een karikatuur geworden. Hoe is met uw priesterambt? Met uw leven? Met uw alles? Met uzelf, priesterambt. Want de Heer, het gaat de Heer niet om een fooi. Het gaat de Heer niet om dat je zegt, nou ja, ik ga nog twee keer naar de kerk, ik stop wat in de zak enzovoort. Is dat priesterdienst? Priesterdienst, hem van harte liefhebben, met je hart. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Ik heb van die versjes, neem mijn leven, neem mijn handen, noem maar op. Ja, ja, priesterdienst, wat is dat eigenlijk? Priesterdienst. Als een levend offer Goden, hem alleen. Mij alles, mijn alles te geven, mezelf te geven aan hem. Want hij heeft mij geschapen en niet ik. Hij heeft ons gemaakt en niet wij. Hij heeft ons niet gemaakt voor de duivel, maar hij heeft ons gemaakt voor zichzelf. Voor zichzelf heeft hij ons gemaakt. En dat was ons leven. Zijt gij priester? Waar is uw priesterdienst? Uw priesterlijk gewaad, waar is het? zelfs achter de schijn of achter de mantel van de liefdadigheid, schuilt nog ons eigen ik. De mantel van de liefdadigheid hangen we ons gaarne om. Wat we gedaan hebben of wat we doen. Maar er schuilt nog ons eigen ik. Hij kan God niet meer bedoelen. Hij kan alleen nog maar zichzelf bedoelen. Of het schepsel, maar nooit meer God. Die lijn is afgesneden. Die is verbroken. De wortel zijn we kwijt. We hebben een andere wortel gekregen. Wij putten ons leven niet meer uit de God des levens. Priesters, waar zijn jullie dan? Waar zijn jullie dan in de offerande goden? Stel u zelf als offerande goden. Lijkt het er nog een beetje op? Het is ook een karikatuur. Ook. Ja, zegt u, maar er zijn toch mensen die heel wat opofferen. Daar loopt het nou niet over. Het loopt er alleen hier over wie en wat wij geworden zijn. Dat God, nee, die heeft ons niet zo slecht gemaakt. Die heeft ons goed gemaakt. En zo het nu is, zoals het geworden is, hebben wij gedaan. Maar het hebben we ook grondig gedaan ook. Er is ook totaal niets meer van overgebleven. Niets meer. Niets goeds meer. Daarom, het gaat er niet over dat u nu denkt, ja maar die heeft dit gedaan en die heeft dat. Wat een opoffering. Wij zijn geen priester meer. Al had ik mijn lichaam over om verbrand te worden. Al zou ik al mijn goed aan de armen geven. Uitdelen. En ik had de liefde niet. Welke liefde? Tot God. Gods liefde. En ik had God niet. Dat is hetzelfde. Ik had die liefde niet. Die verder gaat dan mijn liefde of lievigheid tot de naast. Dan waren ik niets. Het zou mij geen nuttigheid geven. Gelooft gij dat ge priesterschap verloren hebt met hem in de hem van harte lief hebben? Van harte? En met hem in de eeuwige zaligheid leven om hem te loven en te prijzen. Koninklijk opstaan. Koninklijk wandelen. Koninklijk met hem zitten, leven en regeren. Koning. Oh ja, we hebben wel de hoge borst, die hebben we nog wel. We hebben nog wel de vermetelheid, dat hebben we wel. Maar hebben we de inhoud van het koninklijk ambt? Ik zeg u eerlijk, ik vraag het u, kunt u regeren over uzelf? Over de zonde? Over alles? Bent u de baas? Of is het zo dat u geen ene knoop kunt ontbinden en geen ene zonde kunt vernietigen en in niet ene situatie heerschappij hebben zoals het Gode betamelijk is? Nee, dan bent u geen koning meer. Dan bent u geen koning meer. Dan zijn we arme tierige slaven. Met een beetje verbeelding. Dat we nog denken, ja maar ik. Zou mij niet gebeuren. Als ik de baas was. Ja maar we zijn geen koning meer. We kunnen misschien nog een heleboel mensen dresseren. We kunnen nog een heleboel mensen overheersen. Maar ons eigen kunnen we geen eens de baas meer. We kunnen niets meer de baas. De zonde niet. En hem te loven en te prijzen in alle drie de ambten. Hem te loven en te prijzen. Allemaal tot hem terugkeren. Nou, waar ben je gebleven? Goed, we gaan nog een stap verder. Volgende week, die leven er wel eens over 2 weken, gaan we wel weer verder. Hoe kom ik daar nou achter? En ik heb nu eenvoudig enkele dingen genoemd zo. Maar hoe kom je daar nu achter? Want het is onderwijs, dat betreft de kerk. Dat betreft niet zomaar wat, het gaat over de kerk. Ja, het zal gaan over de weg die de Heer Jezus zelf is, over de getrooste zondaar. Hoe kom ik daar nou achter? Ik weet, de Heer die kan ons bearbeiden zoals Hij wil, maar ik wil toch enkele kernpunten noemen. Hoe kom ik erachter dat mijn profeet, mijn priester, mijn koninklijk ambt radicaal van de baan is afgelopen? Hoe kom ik erachter? Daartoe is u en mij het evangelie verkondigd. Het evangelie. Daartoe. Het woord van God. Van Genesis tot Openbaringen toe. Heeft de Heer het laten optekenen. Dat woord brengt erachter. Dat woord in betoning van de Heilige Geest. In kracht. Mag ik u een mogelijkheid noemen? Mag ik u iets noemen zoals de Heere dat doet? Dat kan doen. Je zit in de kerk en in de kerk wordt het evangelie verkondigd. Of je leest in de Bijbel en daar lees je van een uitnemende profeet. Mozes sprak er al van. Een profeet uit het midden van u als uw broeder en als mij zal u de Heer uw God verwekken. Hem zult gij horen. En die profeet is gekomen van de hoge hemel. Vlees en bloed heeft hij aangenomen uit de maag Maria. En toen hij 12 jaar was, net op die leeftijd, onze ondeugende leeftijd ook, en toch ook nog kind ook, maar het komt al goed uit dat wij boos en verkeerd zijn. Toen was hij in de dingen zijn vaders onderzoekende. Vragen en antwoorden. Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Om hem te kennen. Hem te kennen. Och, dat deed hij niet voor zichzelf. Maar dat deed hij voor zulke ellendelingen. Die dat profetisch ambt vergooid hebben. En die alles verloren hebben. Daartoe kwam hij niet. Toen nam hij het lot en het oordeel van de valse profeten op zich. Dat zijn wij, die valse profeten. Waarin kwam dat uit? Wel, al die godvruchtige mannen, die profetische mannen, want ze vonden zichzelf profeten. Die hebben die ene profeet, hebben ze in hun onbeschaamdheid. Die hebben ze gelijk gemaakt met een soort tovenaar. Met een soort waarzegger. Toen ze een kleed over zijn hoofd gooiden. En hem sloegen met vuisten en zeiden. Profeteer ons. Wie is het die u geslagen heeft? Daar zie je ons. Wat wij verdiend hebben. Dat God een doek over ons hoofd gooit en ons eeuwig slaat. En altijd vraagt, profeteer nou eens. Dat trof de heilige, die zo oprecht en waar gesproken had, breek deze tempel en ik zal hem in 3 dagen oprichten. Die nog nooit 1 woord te vergeven sprak. Altijd inhoudvol, altijd waarachter. Kijk eens, daar gaat de profeet. God zijn schepper, recht kennen. We kennen hem niet meer. Dat kwaad moet gestraft worden. Zie eens hoe je erachter komt als je een oog krijgt op de Heer Jezus Christus als die geslagen profeet. Die dat vals profeet, dat vals profetisme, dat boet hij, dat leidt hij. Daar wordt hij mee belast en beladen, zodat hij daar staat als een tovenaar. Hij die kon zeggen, ik neig het oor, daar ik op Gods inspraak wacht. je dat hoort en je mag geloof krijgen en het gelovig omhelzen, dan gaat je profetenschap, je ambt eraan in die zin. Dan begin je te wankelen. Dan begin je misschien wel stilletjes een traan te huilen, te schreeuwen, te zeggen, o God, het is waar. U hebt mij goed geschapen. Ik heb alles verloren. En nou is het zo geworden, daar staat hij, die geen zonde gekend of gedaan heeft, daar staat hij beladen en belast. Van harte lief hebben. De priester. Want prediking is toch prediking van de evangelie. We kunnen toch daar niet mee naar huis gaan. Nee, hij. Daarom dit erbij. Dit is het ook. De priester. Hoe word ik geperst dat het alles zal zijn volbracht. Vader, ik zoek u. Vader, ik heb u gekend. Ik heb u bemind. Ik heb u aangeroepen in nood en smart. Bij dagen en bij nachten. Vader, hier ben ik. Hier ben ik helemaal. Vader, straf mij. Daar is het lam, de priester, het offer, het altaar, alles in één. Wie is deze? Die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Ja, ja, maar daar moest een grond voor zijn om als priester, als lam, geslacht te worden. Hij is als een lam ter slachting geleid. En als een schaap dat stemmeloos is voor dien die het schiet, alzo deed hij zijn mond niet open. Waarlijk, hij is om mijn overtredingen verwond. De straf op mijn valse priesterschap. Mijn verloren priesterambt, die heeft hij gedragen door zich als priester geheel te geven en te wijden aan God zijn Vader. Als je daar een oog voor krijgt, dan word je een valse priester. Dan ga je geloven wat de Heidelberger zegt. Dan ga je ook zingen. Neem mijn zonde toch weg uit meedogen, gedenk ze niet. Dan wordt hij de priester. Dan zie je hoe erg het geweest is dat die priester tenslotte hangt aan het hout tussen de hemel en de aarde, uitgespuwd van alle, verbrijzeld, veracht, gehoond en bespot, priester. Heb je nog een priester nodig? Omdat je het niet meer bent? Omdat je aan de grond zit? Omdat je zegt, Heere, de grootste, doortraptste egoïst ben ik, die nooit anders bedoelt dan mezelf. Daar hangt hij aan het hout. Tot een gode welriekende offerand. Koning. Is hij. Koning. Zie uw koning komt. Hosanna. En hij liet zich binden. Hij liet zich binden. Hij regeerde. Ook toen hij geslagen en bespuwd en bespot werd, regeerde hij. Hij gaf de duivel geen plaats. Zeker, hij was ook koning. Koning was hij toen hij als machthebbende over de aarde wandelde. Toen hij de boze en onreine geesten gebood en uitdreef, was hij koning. Maar meer nog, hij is koning als hij zich laat binden. Koning als hij zegt, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Koning als hij zegt, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Koning in genade als hij zegt, Vader vergeef het hen, ze weten niet wat ze doen. Liefde tot God en tot de naaste. Jongens en meisjes, ja alle, als we daar iets van mogen gaan verstaan door het geloof, bewonderen, dan gaan we het geloven. Nee, hij. God heeft me niet zo boos en verkeerd gemaakt. Hij heeft me goed gemaakt. Zo goed, zo goed dat hij erop terugkomt. Dat hij zegt, waar zijt gij, profeet, priester, koning, waar ben je? Waar ben je? En er kwam geen antwoord meer. Niemand antwoordde. Toen kwam de zoon en zei, hier ben ik, vader. Hier ben ik, neem mij. Ik zal profeet, priester, koning zijn en mij laten verdoemen. Eer hij de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij zich gestraft in zijn heilig kind aan het hout. Denk je nu nog dat er een andere weg is om zalig te worden dan het welbehagen Gods in Christus? Hoor dan zijn woord en getuigenis en zeg, ja waarlijk, het heeft mij bedorven. Mij heeft het bedorven. God schiet mij goed, ik heb het gedaan. Maar God heeft me achtergebracht door zijn woord waarin hij mij voorhield. De leeuw en het lam, de man van smarten, verzocht in krankheden. Nu weet ik, nu geloof ik. Ik heb mijzelf van al deze gaven beroofd. Voer mij uit mijn gevangenis. Amen.